Cet enfin,
Ah,
c'est que
Hallo.
Amen. We hebben drie Emmanuels. De Trinity Emmanuel. Well, ik weet niet welke zijn microfoon gaan aanzetten.
Hey, ik ben nieuw, Emmanuel.
Dat is mijn collega, Emmanuel, heet ook Emmanuel.
Ah, oké. Okay. Ik dacht dat jij ze alle drie waart, Emmanuel. Amen. Oh, welkom. Welkom, collega Emmanuel.
Dankjewel, dankjewel.
Amen. Het is goed dat je erbij bent. Laten we de Bijbelstudie openen in gebed in de naam van Jezus. Amen. Vader, we danken u, Jezus, voor al deze mensen die vandaag zijn samengekomen. We danken u, Jezus, dat uw woord vandaag wordt gepredikt en onderricht gegeven wordt, Heer. Vader, ik bid, Heer, dat u de harten van de mensen openzet, Heer. Dat uw woord voortgaat, Heer. Dat het voortgaat in de mensen hun hart, Heer. Dat daar goede grond mag vinden, Heer Jezus, en veel vrucht mag opbrengen in uw wonderlijke naam, de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Vandaag zal Emmanuel ons de Bijbelstudie verzorgen. Ik weet niet, Emmanuel, heb je verzen nodig of heb je ze zelf voorbereid?
Vraagversen nodig.
Ja, je hebt. Oh ja, ik moet ook. Wacht maar, weet je, ik moet je ook even co-host maken. Kan je zelf je videootje opzetten. Oké, dus bij deze broeder Emmanuel, God zegen.
Dankjewel. Amen. Prijs de Heer iedereen. Ik ben dankbaar dat jullie allemaal hier zijn. Er zijn veel plekken waar je op een woensdagavond kan zijn. Er zijn veel plekken waar we amen, onze tijd kunnen spenderen. Maar er is geen betere plek om onze tijd te spenderen dan in de gemeenschap van de mensen van God en met God in ons midden. Want amen, wanneer de dingen van God gebeuren en wij erbij zijn en wij de Heer prijzen, dan gebeuren wonderbaarlijke dingen. Het kan zijn dat de Heer tot ons spreekt. Ik geloof dat de Heer een woord heeft als we naar 1 Korinthe, hoofdstuk 14, vers 1 gaan. En ik heb een woord, het is geen gewoonlijk woord van, het is geen gewoonlijk woord van motivatie. Of ik zeg op een woensdagavond dat de Heer met jou is. De Heer is met ons, maar ik geloof dat vandaag God een uniek woord heeft. En het is onorthodox. En het gaat, laten we beginnen met deze vers en dan zeg ik de titel. Jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest, vooral naar die van profetie. En dit is niet iets waar we vaak over spreken. Dit is eigenlijk iets, amen, dat we proberen te verbergen soms wel. De titel is Profetie en Profeten. En de Heer heeft deze boodschap sinds 2 weken geleden op mijn ziel, op mijn geest gezet, om te spreken over dit onderwerp. En het is in deze tijd dat wij vele valse heden zien. We zien veel mensen aan hun weg gaan van het geloof door aan hun misbruik van de gave van de geest en bovenaan profetie. Maar Nelson Mandela heeft gezegd ooit dat onderwijs het meest effectieve middel is om complexe uitdagingen aan te pakken. En het antwoord op deze problemen, het antwoord op de toestand van de wereld vandaag en het christelijke koninkrijk is niet weg te rennen, onze hoofd te verstoppen, want wat is, dat is, dat is een realiteit. Maar het beste, hoe wij veilig kunnen blijven in onze kerk, in onze gemeente en als christen zelf, is om onderwezen te zijn. Amen. Want een persoon die weet over iets is moeilijker te bedriegen. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Dus als eerst ga ik spreken waarom we deze gave moeten nastreven. Dus als je lange tijd op het internet bent geweest, als je lange tijd als christen verschillende kerken hebt doorlopen, je bent naar veel kerken geweest, je kijkt naar christelijke video's, heb je het al gezien? Een valse profeet, een persoon die een vals woord geeft, amen, een kerkveel. Maar zoals Jezus heeft gezegd in Matthäus 24, vers 11, er zullen ook talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En wat je in deze tijd ziet, moet ons niet verbazen, want het staat in de Bijbel zo geschreven. Dat er vele mensen zullen komen en zullen zeggen, zo zegt de Heer. En het was al een probleem in het Oude Testament. Het Oude Testament was vol met valse profeten, mensen die een vals woord gaven. Wanneer Israël zondigde, zeiden ze dat er welvaart was en dat het in orde was, dat er geen problemen zullen zijn en dat de Heere met ze was. Maar het antwoord daarop was niet, amen, het stoppen met geloven in profetie. Wat God deed, het antwoord, is hen onderwijzen en hen sturen, amen, ware woorden, ware profeten. Maar Jezus heeft gezegd in Matthäus 24, vers 11, dat ze talrijk zijn. En we zien hun kerken zitten vol. Talloze mensen zijn misleid door deze wolven in schaapskleren. En we zeggen, hoe als deze mensen deze valsheden spreken, hoezo zijn hun kerken zo groot? Waarom, amen, misleiden ze zoveel mensen? Waarom neemt het kwaad toe? Maar de Heere heeft het al voorzien. Amen. De Heere heeft het al voorzien dat het slechte zal rijzen. Dus die profeten doen voor alsof ze voor God spreken. Maar ze profeteren hun eigen gedachten. Ze profeteren motivatiespeeches. Het zijn Facebook-profeten die als eerst opzoeken op sociale media. Amen. Om iets van je te weten en dat dan te herkauwen en terug naar je toe te brengen. En zo te laten zien dat zij van de Here hebben gehoord. Dit is het werk van vlees, van het vlees, en de duivel speelt erin. De duivel speelt, amen, in deze tweedracht. Want velen weten dat ze vals zijn, en vaak de mensen die weten dat ze vals zijn, dalen af naar het ene extreem. En die zeggen dat de gaven van de geest klaar zijn. En ze nemen niks aan van woorden van God. En er zijn mensen die helemaal in zijn. En dat zijn de mensen die vaak misleid raken. Dus de duivel speelt ons aan beide kanten. Amen. Aan één kant gooien we de gaven van God weg. Want de Bijbel zegt dat Christus omhoog ging. En hij neerdaalde met gaven. En hij gaf ons apostels en profeten. Dus het zijn gaven die Christus zag, die hij gaf ook aan zijn lichaam. En gaven die, amen, een echtgenote geeft aan zijn bruid. En de duivel doet zijn best om deze gaven te verdraaien. Dat we niet accepteren het woord van God, of, amen, dat we verdraaiing accepteren. Dus waarom zou ik spreken over dit onderwerp? Waarom, amen, benaderen dit? Het is makkelijk aan men om te spreken over dingen die sociaal acceptabel zijn. Dingen die geen moeilijke onderwerpen zijn. Amen. Zodat wij onszelf in een bubbel kunnen zetten en doen alsof alles oké is. Maar de toestand van de wereld is zo veranderd en de Heere is niet bang voor onze vragen. En de Heere wil ons sterk maken, zodat wij kunnen staan in deze wereld als een kerk overwinnend. Amen. De Bijbel die predikt over profetie en gaven van de geest. Ik spreek over dit onderwerp omdat de Bijbel nog steeds zegt dat God mirakels doet. Als de Bijbel zei dat er geen profetieën meer waren, dat de gaven gestopt zijn en dat alle mirakels stopgezet zijn na de tijd van de apostelen, dan zou ik aan de andere kant staan en dat woord prediken. Maar als we gaan naar Handelingen 2, vers 14 tot en met 17. Maar Paulus zei dat God waar zijn en elke mens een leugenaar. Ik zou opstaan voor de gaven van de geest en in zijn juist gebruik, omdat de Bijbel erover spreekt, omdat God zegt dat het waar is. Daarom vertrouwen we erin. Petrus in Handelingen 2 zei, daarop trad Petrus naar voren samen met de 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Vers 15. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Amen. Dus Petrus trad naar voren en sprak dit woord van God. Dat wij als kerk, dat jongens en meisjes, oud en jong, het miraculeus zullen ervaren. Dat er profetieën voort zouden gaan uit de kerk van God. Dus we kunnen niet zeggen dat dit geen realiteit is in ons midden, want de Bijbel zegt immers dat het zou gebeuren. En de laatste tijden zijn nu, op dit moment. Onze gemeente in de 21ste eeuw en in de 20ste, laten we zeggen, de Pinksterbeweging en zelfs de beweging van de kerk in Handelingen, is geboren uit geloof en uit de geest. Als ik je meeneem naar Topeka, Kansas, als jullie niet wisten waar de Pinksterbeweging, de openbaring, amen, van het ontvangen van de Heilige Geest met bewijs van spreken in tongen. Het begon allemaal opnieuw in Topeka, Kansas. Er was een Bijbelschool waarvan de professor was Charles Parham. Hij gaf les en hij was op dit moment heel hongerig naar de dingen van God. En behaalde de filosofie dat zijn studenten en hem, dat mensen intiem de aanwezigheid van God moesten naderen. Dus hij ging door de schriften en hij wilde dat zijn studenten door de schriften gingen voordat hij een reis ging maken. En hij vroeg aan zijn studenten de vraag: studeer de schriften terwijl ik weg ben. En wanneer ik terugkom, wil ik een antwoord op mijn vraag. Wat is volgens de Bijbel het bewijsstuk dat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen? En hij ging en predikte en kwam terug van zijn reis. En zijn studenten kwamen tot één conclusie nadat ze het boek van Handelingen hadden gelezen. Hoewel ze geen ervaringen hadden in dit vlakte, hoewel ze het niet zagen in hun echte leven, waren wel uitbarstingen van het spreken in tongen. Ik bedoel, de Methodisten hadden het en er waren een paar Methodisten. En zelfs in Engeland hadden ze best grote opwekking. Maar in deze eeuw en in deze tijdperiode was deze beweging niet zo groot zoals God het had gepland. Dus vele mensen hadden geen echte kennis van deze ervaring. En ze wisten zeker niet dat het bewijsstuk was van het ontvangen van de Heilige Geest. Ze kwamen allemaal tot één conclusie. Ze konden, amen, het niet denaaien dat het in het boek van Handelingen, dat mensen, nadat zij aangeraakt werden, nadat de Heilige Geest in hen kwam, dat ze begonnen te spreken in supernatuurlijke talen. En het was geen conclusie die ze namen uit hun eigen ervaring, maar het was een conclusie die ze namen na het studeren van het waarlijke woord van God. En ze begonnen niet, amen, het woord te ondervragen van: oké, we zien dit niet gebeuren, dus het woord betekent niet wat het betekent. Maar ze zagen het woord en wisten dat God waar is, hoewel hun eigen realiteit, amen, niet toespreekt tot dat. Hoewel ze het niet hadden ontvangen, begonnen ze te bidden. En toen ze beden, viel de Heilige Geest. En waarvan ze lazen, gebeurde en werd een realiteit en begon te leven in hen. En toen zij de Heilige Geest ontvingen, viel de Heilige Geest op andere mensen, omdat mensen aangetrokken waren aan deze beweging van God. God, amen, God die beloont hongerigheid. Maar buiten deze klas was er een zwarte man, genaamd William Seymour. Een man die buiten de klas moest luisteren, omdat er in deze tijd segregatie was en zwarte mensen niet samen met witte mensen in een kamer moesten zijn. En zijn hart brandde van deze waarheid. Hij zag het in de Bijbel en hij wist dat het waar is. Hoewel deze zwarte man nog niet de Heilige Geest had ontvangen, begon hij een honger te krijgen voor deze ervaring. Hij wist dat het waar was. Hij zag andere mensen de Heilige Geest ontvangen. En hoewel het nog geen beweging was en het nog geen doctrine was, wat doctrine betekent leer, het nog het geen Bijbelse leer was op deze tijd, ik bedoel niet gekend door mensen, begon hij te prediken. Hij was zelfs uitgenodigd om een kerk te binnengaan of een voorganger te zijn van een kerk in Los Angeles. En hij ging in Los Angeles en hij predikte tegen zijn congregatie. Je moet de Heilige Geest ontvangen. Niet omdat hij het had ontvangen, maar omdat hij het zag in de Bijbel. En hij predikte het zo lang, hoewel hij niet de Heilige Geest zelf had. Kwam er een nacht in Los Angeles in 1906 op april dat zij in zijn kerk begonnen te bidden op een vurige manier en de Heilige Geest viel op hen. En toen gebeurde er een opwekking die we kennen als de Azusa Street Revival. Die was zo groot dat er kwamen mensen van heel de wereld die daar naartoe gingen vliegen. En die mensen die daar kwamen, die werden genezen. Tumors vielen op de grond. Meer mensen kwamen. Het werd geschreven in het nieuws. Amen. Je zou maar zien vandaag nog dat in het wereldwijde nieuws dat er een kerkbeweging, amen, op de voorgrond staat. We zien het niet echt. Je zou maar de televisie kijken en zien dat er een opwekking is. Maar op de kranten, amen, was er een artikel, waren er artikels die spraken over deze opwekking. God die beloonde deze man niet omdat hij een uiting maakte of bewoog vanuit wat hij al wist en wat hij had ervaren, maar omdat hij geloofde in het woord van God. De wereld zegt: laat zien en ik geloof. Ik spreek tegen heel veel mensen die over God en die spreken: ik heb God nog nooit gezien. Als God zichzelf laat zien, dan zal ik geloven. Maar broers en zusters, dat is niet het punt van geloof. Want geloof is het bewijsstuk. Amen. Voor dingen niet gezien. Amen. Als we naar die vers kunnen gaan. Faith is the evidence of things not seen. The substance of things not seen. The evidence of things hoped for. Ik denk dat dat het versstuk is. Maar het spreekt zo. Ook de wereld zegt: laat zien en ik zal geloven. Maar God zegt: geloof terwijl je niets ziet, en dan zul je het zien. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Dus wat we niet zien, dat wordt, amen, dat wordt bevestigd door geloof. Amen, prijs de Heer. Het is de grondslag voor alles waarop we hopen. En als christenen hebben we profetie en we hebben woorden. Maar we zien het niet allemaal. En er zijn beloftes uit God die God je heeft gegeven. Amen. Als je lang genoeg in deze beweging bent, als je lang genoeg tegen God hebt gesproken, spreekt God zulke wonderlijke dingen tegen jou. Spreekt God zulke realiteiten tegen jou die je niet ziet. En ik heb het niet over, amen, ik heb het niet over woorden die niet per se andere mensen en valse profeten tegen je zeggen, maar ik heb het over woorden van God, die God tegen je heeft gesproken, die je nog niet kan zien, die dingen zo wonderlijk. Maar God geeft ons geen beloftes, zodat ze niet gaan gebeuren. Jesaja 55, vers 8 tot en met 11, ik ga het alvast lezen, spreekt dit. Dit zegt de Heer: mijn plannen zijn niet jullie plannen. En jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, Zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven. En mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel. En daarheen niet terugkeert. Zonder eerst de aarde te doordrenken. Haar te bevruchten en te laten gedijen. Zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Dit, zo geldt dit ook voor mijn woord. Dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet terug. Het keert niet terug. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil. En te volbrengen wat ik gebied. Wat je intellect ook zegt. Amen. Wat anderen ook zeggen. Wanneer God je een woord geeft, het zou gebeuren. En dat is het doel van profetie. Wat kunnen we nemen van deze lessen, van deze mannen van God, die wandelden in een geloof. In een geloof in het woord van God, zonder getuigenissen te zien, zonder echte getuigenissen te hebben uit hun eigen ervaring. We hebben vaak de mentaliteit, oh, deze persoon heeft dit of wandelt in dit, of heeft dit gewonnen, heeft deze accomplishment. En we zeggen, het is allemaal nep, want ik heb dit niet. En ik heb nog nooit zoiets ervaren, of ik heb nog nooit zoiets gedaan, dus het zou maar niet echt zijn. Nee, wanneer het woord van God iets zegt, je moet het geloven. En je kan het geloven, omdat God waar is. En hoewel het aan mij niet bij mij is gebeurd, en bij een ander wel gebeurd, ik kan dat geloven, niet alleen omdat het hun ervaring is, maar omdat het in het onveranderbare of onveranderlijke, het woord van God, omdat het in het woord van God is, dan niets verandert. Prijs de Heer. Prijs de Heer. En deze Azusa Street Revival, hoewel het begon in segregatie, en het was niet perfect omdat er mensen in waren, maar het begon zeker in de geest. Het begon zeker in de geest. Hoewel het begon in segregatie, in een zwarte man niet in een witte klaslokaal mocht zijn van een bijbelschool. In deze opwekking zag je voor een van de eerste keren zwarte mensen met witte mensen aanbidden. En je ziet zoals op de dag van Pinksteren, zie je, amen, mensen van alle naties komen en het ervaren, de Heilige Geest ervaren zoals in handelingen, met het spreken in tongen. Wat in de geest is gebeurd, moet ook in de geest eindigen. Hoe het is gebeurd met het ontvangen van de Heilige Geest en profetieën en woorden van God. Zo gaat God ook zijn kerk meenemen naar glorie. Maar, dus we moeten geloven in profetie. Ik zeg niet dat alles wat profetisch is, dat dat waar is. En ik zeg ook niet dat alles wat profetisch is, dat dat veilig is. Maar we moeten niet ontkennen dat profetie deel uitmaakt van ons dagelijks, niet dagelijks, maar onze christelijke ervaring. Want het maakte deel uit van de christelijke ervaring in Handelingen. Laten we Handelingen 13, vers 1 tot met 3 lezen. Amen. Dus vers 1 tot en met 3. Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyrenier, en jeugdvriend van Herodes en Saulus, vers 2. Dus er waren profeten aanwezig. En op een dag toen zij aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hen heb toebedoeld. Dan gaan we nu naar Handelingen hoofdstuk 11 tot en met 26 en 30. Hoofdstuk 11, 26 tot en met 30. Dus je ziet hoe Paulus werd geroepen tijdens een gebedsdienst. En iemand stond op en zei, dit zegt de Heilige Geest. Scheid mij deze mannen voor de bediening. En zo begonnen ze uit te gaan. En Paulus apostelschap werd bevestigd door de Heer. Door het woord van profeten. Volgende. En toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden. Oké. Okay. Zeer. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten van Antiochië. En een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen. Dus herinner de naam Agabus. Heel veel van deze mensen in Handelingen, die werden genoemd door Lucas, zijn mensen gekend in de kerk. De mensen die daar genoemd worden is. Dan moet je denken, dat wordt geschreven in die tijd. Dat waren herkenbare mensen en werden bij naam genoemd, omdat zij, naar de mensen wie de brief werden geschreven, waren zij gekend. Het waren een soort oudere figuren. Amen. Grote predikanten, mensen gekend in de kerk. Dan gaan we naar Handelingen 21, vers 8 tot met 12. Je ziet hoe Agabus, nadat hij voorspelling maakte door in de geest, dat de mensen zonder twijfel. Of misschien natuurlijk naoordelen van de geest, zoals Paulus dat heeft gezegd, begonnen samen te brengen. Ze geloofden het woord van God. Omdat ze geloofden dat wat Agabus zei, dat dat uit ging komen. Vers 8 tot en met 12. Wijzeer. De volgende dag vertrokken we weer en gingen op weg naar Caesarea. Daar vonden we onderdak bij Filippus, een verkondiger van het evangelie en een van de zeven wijze mannen. Hij had vier ongetrouwde dochters die de gave van profetie bezaten. Na enkele dagen kwam er een profeet uit Judea die Agabus heette. Agabus weer. Hij zocht ons op, pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. Toen zei hij: Dit zegt de Heilige Geest. Zo zal de man van wie deze gordel is, worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem aan de heidenen zullen uitleveren. Dus in vers 12. Toen we dit hoorden, drongen wij de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op. Aan om niet naar Jeruzalem te gaan. Dus nadat Agabus alweer deze waarschuwing aan Paulus gaf, waren de apostelen, de andere leerlingen zo bang, zo bevreesd, omdat ze wisten dat Agabus, zoals Lucas zei, een profeet is. En een van de karaktereigenschappen van een profeet is dat zijn woord uitkomt wanneer hij spreekt namens de Heer. Agabus was gekend als een profeet, van als hij iets zegt, dan gebeurt het. Wanneer hij profeteerde over. Amen. Dat Judea, dat er een hongersnood zou komen. Hoewel dat groot iets supergroot is en we dat zouden betwijfelen, omdat dat zo'n groot woord is, wisten ze dat Agabus echter van de Heer hoorde. En toen hij zei dat Paulus werd, amen, gevangen genomen zou worden door de geest, hadden de leerlingen vrees, omdat ze wisten dat Agabus namens de Heer sprak. Als je een woord van Agabus had ontvangen op die tijd, dan had je een woord van de Heer ontvangen, want hij was gekend. Als iemand die echter van de Heer hoorde. Een profetie is een middel hoe God naar ons spreekt of tegen ons spreekt. Ten monde van onze broeders en zusters. En profetie, volgens Paulus, maakt uit van de gemeente. Het zijn gaven die God de gemeente heeft gegeven. Wat zegt Paulus in Korintiërs hoofdstuk 14, vers 38? Wat wij moeten doen als een gemeente. 1 Korinthe 14, vers 38, wij zien. Oké, dit is wat hij zegt. Dat doet hij dan niet, dan wordt hij zelf niet erkend, volgende vers. Kortom, broeders en zusters, streef ernaar te profeteren en verhinder niet dat er klanktaal gesproken wordt. Prijs Heer. Dus Paulus zegt dat wij er naartoe moeten streven. Dit is de gave die we moeten willen. Dit is niet per se iets waar we bang voor moeten zijn, maar er moet wel een gezonde respect zijn of in Bijbelse taal een soort vrees van de Heer. Dit is een echte gave. Het heeft echt effect. Het is niet iets wat we. Zoals. Zoals in bijvoorbeeld de charismatische beweging was gebeurd. Want dat is ook hoe een grote hoeveelheid angst en vrees was gebeurd voor deze gapen. In onze gemeente een tijd geleden, toen een opwekking was onder de charismaten. En mensen zagen, zoals nu gebeurt, dat de gaven van de geest werden verwaarloosd. Mensen die fake mirakels deden, valse woorden en valse mirakels. En vele apostolische gelovigers, mensen die geloofden, amen, in de waarheid, begonnen bang te zijn. En we begonnen te vrezen. En we begonnen, amen, de gaven van de geest te quenchen, is het Engels woord. We begonnen te quenchen. En we werden zo bang voor dit middel, deze goede gave van God, te onderdrukken, prijs de Heer. We begonnen het zo erg te onderdrukken dat wij niet meer begonnen te lijken op de supernatuurlijke kerk die we waren. En we zijn er nu mee bezig om, het is niet perfect, we zijn er nu mee bezig om de gaven te erkennen, maar er moet ook een gezonde structuur zijn. Want Paulus zei dat God geen God is van wanorde. Dus wat moeten wij doen? De Bijbel zegt dat wij moeten bidden om te profeteren. Dus we moeten bidden om dat te kunnen doen. Want ja, gaan we naar vers 13, dan spreekt Paulus over een gave van de geest. Dat is uitleggen van de klanktalen. En dat is een gave net als profetie en taal het een gave is. Paulus zegt zelf, hij die uitlegt de klanktaal, dat hij hetzelfde is als hij die profeteert. Zoals zegt hij in het hoofdstuk 14, vers. Ja. Daarom moet iemand die in klanktaal spreekt, bidden om die gaven te kunnen uitleggen. Dus we moeten ervoor bidden dat wij het lichaam van Christus mogen opbouwen. We moeten bidden en ernaar streven. Maar we moeten ook slim zijn en wijs. Dan gaan we naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 5, vers 19 tot en met 20. Zeg, doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. En wanneer je begint te bidden voor deze gave broeders en zusters, de Heere zou je een woord geven, de Heere zou tot je spreken. Maar zoals een baby in Christus niet per se weet hoe hij moet wandelen in het begin, zou hij misschien een paar keer vallen en heeft hij moeilijkheid om te onderscheiden wat goed en kwaad is. Daarom moeten wij, amen, een persoon hebben, amen, die ouder is in het geloof, die ons kan corrigeren. Je hebt een voorganger. Wanneer je iets hebt, amen, wanneer je iets hebt of je hebt iets gehoord, wat je denkt dat je gehoord hebt van God, is het de bedoeling dat je naar die persoon gaat en je zegt wat je denkt te horen te hebben. En die persoon zou je corrigeren, want het is niet goed dat jij het begint te doen buiten de persoon. Buiten een soort autoriteit. De persoon die over is en die het bekijkt en die kan corrigeren wanneer je fout doet. Wanneer je uit dat bent, dan is het heel makkelijk, amen, om te groeien in iets. En uiteindelijk is het zo groot en je bent al de verkeerde kant op gegaan en het is te laat om te corrigeren. Ik heb vele vrienden die fouten hebben gemaakt. Niet alleen, vaak in het geloof, niet alleen in profetieën. Alleen omdat ze te lang zwijgden. Het is goed, amen, om een broeder te hebben, een zuster die vertrouwd is. Die kunnen corrigeren wanneer je, amen, misschien bijna de verkeerde kant op gaat of wanneer je een gave hebt die nog klein is. En het is de bedoeling dat wij nederig genoeg te zijn, dat we nederig genoeg zijn, dat wij kunnen corrigeren, dat wij onszelf kunnen aanpassen wanneer we het fout hebben. Wanneer die persoon je corrigeert en die zegt: ik geloof niet dat dat de gepaste tijd is, of ik geloof niet dat dat het juiste woord is op dit moment. We moeten nederig genoeg zijn om te weten dat die persoon van ons houdt en dat die persoon ouder is in Christus. En dat hij het genoeg meer zicht heeft dan ons. En dat hij het goede voor ons heeft, zodat wij, amen, dat wij uiteindelijk beter eindigen. Ik herinner nog mijn eerste tijd in een apostolische kerk. Het was een tijd die mijn leven veranderde. Zoals Paulus zei, ik ga even de vers opzoeken. In nog een blik. Volgens mij gaat de vers, als iemand me kan helpen met opzoeken. Als iemand profeteert tegen een zondaar, dat hij neervalt en bekeert. Hij zit ook in Korinthe. Wij zitten in 1 Korinthe hoofdstuk 14. Als je het al hebt gevonden, stuur het in de chat. Wij zeer. Dus, maar profiteert iedereen? Dat zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. Volgende vers. Alles wat hem heimelijk beweegt, zal aan het licht komen. En dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden, belijden. Werkelijk, God is in uw midden. Ik herinner het moment toen ik de eerste keer in Louisville, Kentucky, naar een apostolische gemeente ging. En er was een oudere man, amen, waarvan hij vertrouwd is. Niet per se dat hij een profeet is, maar dat hij tenminste van de Heer hoort. En deze persoon, ik vraag me af, als deze persoon, want bang was of geïntimideerd was om het woord van de Heer te spreken. Waar ik nu zou zijn. De Heere heeft ons nodig om de wereld te bereiken. God heeft ons geen geest gegeven van lafhartigheid of van angst, maar van kracht. Laten we het woord prediken. Ik stapte in de kerk en de boodschap was gesproken recht tegen mij. En hij sprak en hij zei nadat het gepreek klaar was. Hij was niet aan het prediken. Er was een ouder gewoon zittend. Hij sprak namens God. En hij zei: waarom weersta jij mij? Als je zelfs overgeeft aan mij, dan zal ik iets maken van jouw leven, van je toekomst, van je familie. En dat woord dat raakte me zo. En ik werd overtuigd van mijn zonde. En op dat moment begon ik mezelf los te laten aan de Heer. En elk woord dat hij gesproken heeft, is waar gemaakt. Hij heeft iets gemaakt van mijn leven. God heeft iets gemaakt, amen, iets van mijn familie. Hij heeft iets gemaakt van mij. Maar wat zou er gebeuren als wij te bang zijn, als elke persoon in de kerk te bang is om te spreken? Zal de Heer uit de hemel spreken? Hij heeft het gedaan in het Oude Testament. Maar vandaag de dag wilt God niet meer één Mozes die naar de berg gaat. We herinneren het verhaal toen God tegen de Israëlieten zei: kom op de berg en ontmoet mij. En de mensen stapten en ze zagen, amen, het vuur en ze werden bang. En ze zeiden tegen Mozes: Mozes, ga jij maar naar boven en spreek tegen ons. Spreek tegen ons wat God tegen jou zegt en we zullen naar jou luisteren. De Heer wilde echter dat elk persoon dichter bij hem was. En dat wij naderden, amen, tot de berg. Maar in Pinksteren kwam het vuur, amen, naar ons. En het vuur die daalde af op elke persoon. En het vuur dat uit de hemel viel, kwam over al de mensen die in de opperkamer waren. En de Heer begon in hen te leven. En deze mensen begonnen in talen te spreken de wonderlijke dingen van God. En Petrus zei dat in de laatste dagen, dat elk persoon, zonen en dochters, zullen profeteren. Dat wij van God zullen horen. En dat wij voor de zondaars het zullen zeggen, zo zegt de Heer. En de Heer zal deze mensen raken. Niet door het vuur of de stem uit de hemel. Maar God zal spreken door jou. De voorganger zei deze zondag. Dat hij zichzelf niet waardig voelde, soms op zijn beste dag misschien een beetje om het woord van God te spreken. En dat is waar, we zijn niet waardig om het woord van God te spreken. Maar ik zeg je bent niet waardig om het woord van God te spreken, maar je bent er wel voor gezalfd. Waar je waardigheid tekort van voor valt, daar zal de zalving van God overnemen. Ja, de duivel wil ons minder waardig maken. Ja, de duivel houdt ervan om te ondervragen onze identiteit in Christus. Hij deed het tegen Jezus. En hij zal het weer doen tegen jou. Elke fout die je maakt, de duivel staat daar klaar met zijn armen gekruist. Om je minder te laten voelen. En je vlees helpt je. Want jij weet wat je hebt gedaan. En we zijn schuldig. En dat is waar. Maar God heeft ons niet geroepen toen we perfect waren. Hij heeft ons geroepen toen wij minder waardig waren. En hoewel wij minder waardig zijn, we hebben een perfecte God. En we zijn geroepen om het woord van God te spreken. Ja, maar ik ben niet perfect. De Bijbel zegt dat God zal profeteren door jongens, kinderen en meisjes. En die, ah, maar ik ben te oud. Oude mensen zullen dromen zien en visioenen. Ah, maar ik ben niet rijk of ik heb niet de juiste positie. Hij zei zelfs mijn slaven en mijn slavinnen zullen profeteren. En laten we zeggen, in die tijd slaven en slavinnen. Dat waren de armste van de mensen. Dat waren mensen die eigendom waren van anderen. Dat zijn de laagste mensen. Als je iets niet wilde horen, dan zou je het zeker niet willen horen van een slaaf. Maar deze slaaf zou naar je toe komen volgens God. En hij zou zeggen, amen, met de autoriteit en de zalving van God, wat de Heere wil zeggen tegen jou. Dus ja, er zijn gaven. Inderdaad. Ja, ze worden misbruikt. Inderdaad. Maar we kunnen niet ontkennen dat God de gave heeft gegeven aan ons. En als er iemand is die in de gave moet wandelen, dan zijn het de mensen die waarlijk wandelen met God. En de mensen die weten wat het valse en het goede is. En ja, er is veel duister in de werking van de gave van de geest. Laten wij het licht zijn. Laten wij het echte woord van God geven. Maar doe het niet zonder. Als iemand het woord van submission kan zeggen, onderdanig te zijn of nederig te zijn. We moeten natuurlijk onze plek weten in het lichaam van Christus. Zijn mensen die over ons heen geplaatst zijn om de schapen te weiden, herders, zegt de Bijbel. In het Nederlands is het, of in het Engels ook, pastoren, voorgangers, die daar. In die positie zijn geplaatst om het ordelijk te houden. Daarom is God orde gezet. Niet zodat we niks kunnen doen, maar zodat we de gaven van de geest op een ordelijke manier kunnen gebruiken. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Kan iemand zeggen, ik wil de verandering zijn? Laten we naar 1 Korinthe hoofdstuk 14, vers 29 gaan. Laat van hen die profeteren er telkens twee of drie spreken. Daarna moeten de anderen het beoordelen. Dit is wat wij moeten doen voor het ontvangen om te wandelen in deze gave. Ten eerste, we moeten ervoor bidden. God geeft deze gave. De Bijbel zegt, de Paulus zegt, streef ernaar, bid ervoor. Het is een Bijbels gebed om te bidden voor de gave van de geest. Maar bid niet alleen voor profetie. Bid ook dat jij klaar zal zijn om in die gave te wandelen. Want trots, amen, heeft vele mensen laten vallen. Twee, bid voor de vruchten van de geest. Want we moeten, amen, spreken uit liefde. Er zijn vele mensen die zijn begonnen in de ware gave, maar geëindigd zijn in hekserij. De Bijbel zegt dat hekserij een werk van het vlees is. Wanneer je iets probeert te krijgen voor zelf. Dat is wat heksen doen, ze gebruiken het supernatuurlijke voor zelf. Zodat ik rijker kan worden, zodat ik meer gekend kan worden. En de enige die je bedient is zelf. Begon in de geest, maar daar niet geëindigd. Velen zijn zo gevallen. Laten we bidden voor de vruchten. Laten we ook bidden voor onderscheid. van geesten. Dat is wat we nodig hebben. Dat onderscheid kan zeggen: oké, dit is van God. Of nee, dit is afkomstig van zijn vlees. Of dit is afkomstig uit een motivatiespeech. Maar het is niet de bedoeling dat we gewoon. Amen. Ga even even zien, want ik ben weer het woord vergeten voor quench. Even zien. Scroll. Onderdrukken. En je moet het woord goed kennen. Is dat laatste spreken met Brother Romer, met broeder Romer, en missionaris naar Haiti, een man van God die ooit krachtig in mijn leven heeft gesproken. Ik vroeg niet voor een woord, maar het was een tijd in Amerika dat ik neergeslagen was. En broeder Romer, die kwam naar mij toe en die vertelde in een gelijkenis over een verhaal van een schaap en een herder. En uiteindelijk, het was een niet gepast moment. Ik was de Heer aan het aanbidden en ik vroeg me af: waarom stop je mij, mijn aanbidding? De muziek is goed. Amen, het is een altaarlied. Waarom raak je mijn schouder aan en vertel je me over deze schapen en herders? Maar toen het verhaal geëindigd was, wist ik dat hij exact het verhaal was van mij. En het was het exact verhaal dat ik nodig had. Want ik was de exacte schaap in die situatie. Maar hij zei dus tegen mij laatst dat de Heere. En dit moet je ook kennen. De Heere gaat nooit tegen zijn woord spreken. Als wij geloven dat God waar is en dat hij niet verandert. God gaat niet tegen jou zeggen, amen, dat jij iemand moet vermoorden. Of dat jij met andermans vrouw moet trouwen. En je zult zulke verhalen horen. Het is gek wat er gebeurt in deze wereld. Er zijn predikanten waarvan God tegen hun heeft gezegd. God, duivelvlees, die tegen hun heeft gezegd. Dat ze met iemand anders vrouw moesten trouwen. En je hebt niet veel onderscheid nodig om te weten dat dat niet God was. Dus God gaat je niet iets zeggen dat tegen zijn woord spreekt. God gaat iets zeggen wat, amen, in lijn is. Dat op lijn is met zijn woord. Hij gaat je iets zeggen dat te verifiëren is met zijn woord. God gaat je ook. Gaat je ook. En hoe kan je weten dat God tegen je spreekt? Als jij aan het wandelen bent en je ziet iemand zitten en er komt een stem spreekt tegen jou als christen en die zegt: spreek tegen die persoon. Dit, dat, spreek. En het gaat over deze persoon raken. De duivel gaat je dat niet zeggen. Of de duivel gaat ook niet tegen je zeggen dat je geld aan de kerk moet geven. Dat is niet iets wat de duivel tegen je gaat zeggen. De duivel gaat ook niet tegen je zeggen dat je naar deze persoon moet gaan en die moet sterken in de Heer. Ik herinner nog toen ik heb het verhaal meerdere keren verteld, maar ik herinner nog toen ik aan het bidden was en ik had niet zo lang de Heilige Geest. Het was mijn gewoonte om, er was een kleine schuurtje dat bijna leeg was en aan ons huis en het was mijn gewoonte om daar te bidden. Er was een jaar geleden een persoon die ik ontmoet had en ik had ooit zijn nummer toen ik niet gelovig was. Voor een of andere reden was zo'n youth event en ik had nummers van heel veel personen en ik had ook die nummer van die persoon, maar ik was aan het bidden en de Heer sprak tot mij en zei: bel deze jongen en gaf hem zijn naam. Ik heb hem één keer ontmoet in mijn leven. Ik heb zijn nummer op mijn telefoon, ik herinner me niet eens dat ik zijn nummer had. Ik belde hem op en op dat moment dat ik hem belde, had hij een moeilijke periode. Zijn vriend was vermoord en hij sprak tegen God: God, als je echt bent, geef mij een teken dat je echt bent. En hij begon weg te gaan van het geloof, maar ik belde hem op het juiste moment. Dat is enkel een situatie die je kan hebben als jij op dat moment in geloof handelt. En die jongen kort verhaal gezegd, we zullen voor hem bidden. Want de duivel heeft een manier om zaden weg te plukken. Dat zegt de Bijbel, dat er een zaaier was. En hij strooide op verschillende gronden. En maar één van die gronden gaf vrucht. Maar het is niet dat God niet tegen die persoon heeft aan mij gereikt. Hij werd gedoopt. Maar hij bleef niet wandelen tot de Heer. De Heer raakte hem, maar hij bleef niet wandelen. Maar dat moment, zulke momenten, zul je hebben wanneer je tot de Heer, wanneer je tot de Heer bidt. En er zijn vele andere voorbeelden. En sommige meer privé dan andere. Maar de Heer, zijn gaven, die werken nog steeds in zijn kerk. Prijsheren, ik weet dat jullie allemaal ook verhalen hebben van de Heer die wonderlijke dingen doet in je levens, maar we moeten meer hebben. We moeten gevoeliger zijn. We moeten bidden dat God ons gebruikt. We moeten bidden dat wij het krachtige gebed, amen, van de apostelen, dat de Heer ons moed geeft en kracht om te prediken. We moeten bidden dat de Heer ons wilt gebruiken om andere mensen te raken. We moeten open zijn voor de middelen die God ons gegeven heeft om onze broeders en zusters te reiken. Oké, we gaan naar, volgens mij, 1 Thessalonicenzen. Volgens mij zijn we daar al geweest. Nee, één ogenblik. Amen. Gaan we weer terug naar 1 Korinthe hoofdstuk 14, vers 1. En ik eindig met dit. Jaag de liefde na en streef naar de gave van de geest. En hij zegt vooral naar die van profetie. En die vooral is een groot woord. Het zegt dat de gave van profetie, dat zo krachtig is, omdat je moet erkennen dat niet jij degene bent die spreekt, maar God in jou. En we zijn niet waardig om namens God te spreken. Maar we zijn zeker gezalfd. En ik geloof dat de Heilige Geest mijn woord heeft gegeven. Amen. Om misschien angst te breken. Om ons te leren over deze gaven. Zodat jij die verandering kan zijn. Wees niet bang om op je werkplek. Wees niet bang om op met je vrienden het woord van de Heer te spreken. Gebruik wijsheid. Bid voor schranderheid en voorzichtigheid. Bid daarvoor. Maar bid ook dat de Heer, dat de mensen om je heen mogen horen die stem die jou troost geeft wanneer jij aan het bidden bent. Mogen horen die stem die jij hoort wanneer de predikant predikt het woord van de Heer naar jou. Wij weten wat Gods woord kan doen, maar de wereld weet dat nog niet. Dus wij moeten openstaan als kerk en angst neerleggen en onze reputatie op het kruis, zodat wij met deze wereld kunnen delen wat de Heer aan ons heeft gegeven. Ja, sommigen zullen het goed nemen. Er zijn sommige mensen die het woord van de Heer zullen ontvangen en zullen verwerpen. Maar we doen het voor die ene ziel die het allemaal waard zal maken. Dank jullie wel. Jezus naam.
Amen, dank u wel, Emmanuel, voor uw Bijbelstudie. Amen. Halleluja, dank de Heer. Inderdaad, jaag de liefde na, streef naar de gave van de geest, vooral naar die van de profetie. Is inderdaad belangrijk, zoals je hebt meermaals aangehaald, dat we ook een onderscheidingsvermogen hebben om het woord dat dan wordt gegeven te kunnen beoordelen. Maar je moet daarvoor natuurlijk het woord van God kennen. Want God spreekt nooit buiten zijn eigen woord om. God spreekt niet tegen zijn woord om. Maar vandaag de dag is er soms zo'n hype, zo'n mengeling met New Age en spirituele zaken. met het christendom. Dat mensen heel hard gebrand zijn op een of andere spirituele ervaring. Op een spiritueel woord. Op een gevoel. Terwijl dat we eigenlijk Gods woord hebben in zoveel verschillende talen. Zoveel verschillende vertalingen in al zijn facetten. Er is geen mens meer bijna op aarde die een excuus heeft om het woord van God niet in op te nemen. En dat is waarlijk profetie die je gewoon kunt lezen. Maar de mensen zijn nu zo, ja, mensen zijn zo opgehyped en hun hersenen zijn zo helemaal naar de vaantjes omwille van internet en smartphone en social media, dat is allemaal een snel woord wil, een snelle profetie. Alsof dat dan heel hun leven gaat fixen, alsof alles dan in orde gaat komen. Kijk, de twee moeten gebalanceerd zijn. De kennis van het woord, hè, je hebt Bijbelstudie nodig, je hebt jezelf nodig om dit woord te leren kennen, om de Bijbel te leren kennen, om het te leren interpreteren, om er diep in te gaan. Je hebt dat nodig, amen, om een goed fundament, een basis te leggen, dat wanneer dat je ergens een ander woord hoort, iemand dat er een interpretatie aan geeft, iemand die ineens opstaat en zegt van ik heb een woord van de Heer, iemand die ineens zegt ik ben een profeet of een profetes en er komen er ineens van allerlei dingen uit en die lijken allemaal plausibel en die lijken allemaal wel waar te kunnen zijn. Je hebt onderscheidingsvermogen nodig, amen, om dat te kunnen beoordelen. En dat is iets waar iedereen voor verantwoordelijk moet zijn. Amen. Je kan niet alleen afhangen van je voorganger of van een predikant achter een pulpit. Iedereen van ons, want we komen allemaal in contact met andere mensen en op YouTube en weet ik veel hoeveel duizenden kanalen, miljoenen kanalen zijn er waar dat je nu een woord of een profetie van de Heer van kunt krijgen. Maar jij moet je persoonlijke relatie met de Heer onderhouden, zodat je een gevoelig alarm hebt. Snap je wat ik wil zeggen? Dat af kan gaan. Iets van dat in je zegt van hey, hier klopt iets niet aan dit woord. Ik weet niet juist wat het is, maar ik moet het eens gaan onderzoeken. Amen. Dus inderdaad, jaag de liefde nastreef naar de gave van de geest, vooral naar die van de profetie. Je moet natuurlijk ook zien, in de kerk van Korinthe hadden ze nog geen woord, geen Nieuw Testament om het aan te toetsen. Ze hadden nog geen evangelie om het aan te toetsen. Ze hadden een paar brieven van Paulus. We hebben veel meer om het te kunnen toetsen. Amen. We hebben het complete woord van de Heer. Dus dank de Heer daarvoor. Laten we bidden. Dank u, Jezus, voor de profetieën, Heer, die zijn voortgegaan in de harten van mensen. Ik bid Jezus dat u allen die vandaag hebben gehoord, Heer, dat u ze een onderscheidingsvermogen mag geven, Heer, van wat waar is en niet waar. Broeder Emmanuel heeft ons gewaarschuwd tegen valse profeten die uitgaan, Heer, zoals de Heer Jezus heeft gewaarschuwd, Heer. Mogen we deze leren herkennen? Mogen we herkennen, Jezus, het verschil tussen waarheid, leugen of een halve waarheid, Jezus. Halleluja. Laat alleen uw woord in ons hart, Heer, grond vinden, Heer Jezus. Want daaruit zal goede, vele spirituele vruchten voortbrengen, Heer. Laat al de rest afsterven, Heer, en laat het weggenomen worden, Heer, zodat we niet bitter en kwaad worden, Heer. Ik dank u, Jezus, voor uw goedheid, Heer. Dank u, Heer, voor al de mensen die vandaag aanwezig zijn geweest, Heer. Spreek tot hun, Heer. Spreek tot hun, Heer. Leer ze te onderscheiden, Heer, wat uw stem is en wat de stem is van het vlees of van de vijand, in de naam van Jezus. Amen. Ah.
Amen.
God zegen, moeder. Dank u wel, Emmanuel.
Dank u wel. God zegen.
Cornelia,
Dank u.
Ander Emmanuel, Hanna, Johanna, Hilde, Mirjam, Rebecca's, Rina en Shaga. God zegen. Dank u voor het luisteren.
God
En
zegen.
als je kan komen tot zondag. Amen.
Tot zondag.
Tot zondag. Dag.
Moeten verwaarlozen.